Laten we bidden. Heer, wat is het heerlijk om samen te zingen in onze harten. Vader, Zoon en Heilige Geest, God van heerlijkheid, 3-in-1. Heren, we willen u aanbidden. We willen deze God kennen. Steeds meer ook onze identiteit in u vinden en de wereld leren loslaten in ons leven hier. En echt vervuld worden met gedachten van u. Heren, we zijn zo dankbaar dat we na mogen denken over identiteit. En heren, we bidden dat u, zoals we ook net nadachten, al wat ik ben, leg ik in uw hand. Dat u ons daarin helpt om onze identiteit echt herschept. Ik moet nu ook zo denken aan dat vers in Korinthe dat zegt dat wij een nieuwe schepping zijn. Zie, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En ik bid, Heere, dat u dat in ons wil doen. Niet alleen de positie die we hebben ontvangen, maar dat juist ook de gedachten die we hebben ook een avenant zijn, Heer. Opdat we aan het eind van de dienst ook mogen afsluiten met die gedachten, zoals we afsloten met het lied net, ik aanbid u. Dat we zeggen, Heere, wat bent u groot en wat bent u goed en ik aanbid u. Dank u voor wat u in mij wil doen. Zo bid ik dat u mij leidt en dat u komt met uw Heilige Geest. Want onze hoop is op u gericht, Heere, dat u in ons wilt werken en door mij heen wilt werken, ook nu in het spreken. Bouw de gemeente op, Heer, opdat uw heerlijkheid echt meer openbaar mag worden. In Jezus' naam. Amen. Ik ben Jeroen Timmermans. Ik ben opgegroeid in een klein gehucht op het platteland. Heel mijn jeugd ging de aandacht van een van mijn ouders naar mijn jongere broer. In de brugklas werd ik gepest en wilde ik niet meer leven. Daardoor werd ik nogal onzeker. Ik heb maar een HAVO-diploma, de rest thuis haalde allemaal het VWO. Met zwemmen was ik de tweede en op sommige onderdelen maar de derde in ons team. Ik wist nooit goed wat ik wilde, haalde nooit echt goede cijfers. Mijn moeder stierf toen ik 20 was. Op het HBO was ik doelloos. Het duurde 6 jaar voordat ik mijn diploma had. In mijn werk wist ik ook niet wat ik wilde. Toen ik eenmaal in personeelszaken begon, was ik bijna altijd de minst ervaren persoon in het team. Ik leerde Patricia kennen. Ze had veel meer kennis van de Bijbel en inzicht dan ik. Hoe zou ik haar ooit kunnen leiden? We konden elkaar nauwelijks zien in onze verlovingstijd. En het duurde na ons trouwen ruim 20 maanden om haar naar Nederland te krijgen. Toen ze eenmaal hier was, woonden we in een klein appartementje. Ik kon ons nog geen huis veroorloven. In mijn werk bleef ik onzeker. Ook raakte ik in een slip met de auto en was de auto totaal los. De auto was tweedehands. Wie verzekert er nu een tweedehands auto, all risk, zoveel geld kwijt? Ik ben Jeroen Timmermans. Ik ben de zoon van een van de twee grootste ondernemers in het dorp waar ik opgroeide. Ik ben de oudste thuis. Op de basisschool was ik een van de beste kinderen in de klas. In mijn tienerjaren heb ik altijd hard gewerkt en veel uren gemaakt in mijn bijbaantjes. Ik haalde de HAVO met 2 vingers in de neus. Ik ben samen met mijn team Nederlands kampioen reddingszwemmen geworden. Ook roeide ik voor onze middelbare school en was ik daar 1 jaar de beste van Limburg. Tijdens het HBO heb ik veel vrienden gemaakt en met weinig inspanning de studie afgerond. Ik ben getrouwd met een prachtige vrouw, inside and out, en heb 3 prachtige kinderen. En heb op internationaal niveau als personeelsmanager gewerkt voor zeer grote organisaties. Ik ken bekende predikers, mag met ze optrekken, studeer theologie. Onze gemeente is een van de grootste van Limburg. Ik ben zelfstandig ondernemer. Bla, 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 bla. Beide verhalen gaan over mij. Ze zijn beide waar. In beide verhalen vertel ik dingen waar ik mijn identiteit uit zou kunnen ontlenen. En bijna iedereen om ons heen ontleent zijn of haar identiteit juist aan dit soort dingen. Maar als je goed luistert, vertel ik in deze twee verhalen niets over God. Niets over mijn directe relatie met Jezus Christus. Zelfs de dingen die ik noemde, die met mijn geloof te maken hebben, die hebben ten diepste niet met iets met een juiste identiteit te maken. En in de versen die ik vandaag met jullie wil lezen, daar zien we dat onze broeders en zusters op diezelfde manier dachten. Daar ging het net zo aan toe. En Paulus die vertelt de broeders en zusters in Korinthe hier, jongens, dat is niet juist. Je moet leren denken op een andere manier. We hebben de vorige keer de eerste drie versen van hoofdstuk 3 overdacht. En we gaan nu verder met de volgende versen. En dat is vers 4 tot en met 8a. Als ik aan 8b toekom in een volgende preek, dan zul je ook zien waarom ik die scheiding midden in het vers maak. Maar we gaan 4 tot en met 8a lezen samen. Laten we lezen. Hier begint Paulus. Want als iemand zegt, ik ben van Apollos, en een ander, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos. Bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus, hier komt het, de conclusie, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Tot zover, dat zijn de versen die we vandaag gaan overdenken. En daarin wil ik, zoals jullie gewend zijn van me, wil ik drie stappen nemen. En de drie stappen die we gaan nemen zijn de volgende drie. Allereerst gaan we kijken naar Korinthe. Wat was er nou precies in Korinthe aan de hand? En ik zal een beetje teruggrijpen op een preek die ik over identiteit heb gegeven vorig jaar in september. Daarna, de tweede stap die we gaan nemen, is dat we kijken naar onszelf. Wat zie ik nou bij mezelf? Hoe ga ik aan het werk met het vinden van mijn identiteit? En het laatste, de derde stap, is het kijken naar Jezus. Kijken naar Jezus. Dat zijn de drie stappen die we nemen. Goed, laten we de eerste stap nemen. Kijken naar Korinthe. En we zagen toentertijd, een jaar geleden, ik zal een korte herhaling geven, dat Korinthe een hele grote bruisende stad was. Korinthe had een paar honderd jaar voor Christus al zo'n krappe 100.000 inwoners. Het was echt een grote stad. De Romeinen hadden de stad net verwoest aantal decennia voordat Paulus daar kwam. En toen kwam Paulus daar. Het was een stad die weer in opbloei was. De keizer had daar energie in gestoken. Het was een stad in opbloei. En een stad dus met een hele rijke geschiedenis in Griekenland zelf. Het was een belangrijke stad. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in topografie, het ligt op een landengte in Griekenland. En dat betekent dus als jij van het noorden van de Middellandse Zee van oost naar west moest reizen, of andersom, dan ging je over die landengte. Daar hadden ze geregeld dat de boten over dat stuk landengte konden. En dat betekent dat de boten niet helemaal onder Griekenland door hoefden te varen. En dat betekent dus dat Korinthe een enorm bekend en groot handelscentrum was. Daarnaast weten we ook van de Griekse cultuur dat er heel veel aandacht werd besteed aan het spreken. Er zijn Griekse sprekers waar we nu nog van lezen. Mensen die het gymnasium doen bijvoorbeeld, die lezen nog Griekse teksten uit 400 jaar voor Christus, omdat ze zo bekend waren. Dus het spreken was in Griekenland echt iets voor die cultuur wat heel belangrijk was. En als je dus zei van, ik hoor bij die spreker, of ik hoor bij die, of ik identificeer me met die bekende Griek, dan was dat iets waarmee je je identiteit uitdrukte. Je identificeerde je voor een stuk met de gedachten die diegene had, de filosofie die spreker verkondigde. Je identificeerde je ook een stuk met het leven van die spreker. Nou, en dat gaf mensen ook veiligheid. En dat is ook een hele belangrijke om te begrijpen. Want die Griekse maatschappij die was complex. In die grote Griekse steden waren zoveel verschillende beroepen. Er kwamen zoveel mensen langs, zoveel verschillende culturen. Die was eigenlijk al net zo complex als de samenleving die we om ons heen zien vandaag. En dan vind je veiligheid als je je identiteit kunt vinden in een ander. Ik hoor bij die. Of ik hoor bij die. Nou, maar het was een wereld, zoals we weten, een wereld van God los. Een wereld los van haar schepper. En dan zoeken ze dus ook, een wereld die los is van haar schepper, die zoekt haar identiteit niet in de schepper, maar in het geschapene. Niet in God, maar in de mens of in de dingen om hem heen. En in Griekenland waren dus die grote sprekers. Nou, en dit was de wereld waarin de Korinthische kerk dus ontstond. In deze wereld. En mensen die komen tot geloof en die brengen dat denken waar ze in opgegroeid zijn natuurlijk mee naar binnen. Want je verandert je denken niet van de ene op de andere dag. Dat hebben we het ook vorige week over gehad, toen ik iets met jullie besprak over het slechten van bolwerken. Het slechten van een bolwerk kost tijd. Dat doe je niet zomaar. Goed, dus ze namen die manier van identiteitskerken mee de kerk in. En toen dachten ze dus, nou, zoals iedereen in hun cultuur, dat het normaal is om je te identificeren met een spreker. Maar ik ben nu christen, dus ik identificeer me nu met een christelijke spreker. Als ik wil laten zien wie ik ben en waar ik voor sta, dan moet ik me snel identificeren met een ander. Zo kan ik me ook veilig voelen en zo kan ik me ook thuis voelen. Dus ik ben van Paulus. Ik hoor bij Paulus. En jij hoort bij Apollos. En dat is wat we daar zagen gebeuren. Ze doen dus eigenlijk precies hetzelfde als de niet-christenen in Korinthe. Ze identificeren zich weer met een mens. Er zit alleen een christelijk sausje overheen, maar de manier van denken is niet anders als buiten de kerk. En Paulus die zegt dus vandaag, jongens, dat is fout, die manier is fout. Vernieuw jezelf in je denken. En je proeft bijna een stukje spot bij deze verzen die we lezen vandaag. Als je kijkt naar vers 5 voor degene die de Bijbel nog heeft openstaan. Wie is dan Paulus? En wie is dan Apollos? Als Paulus bijna zegt, jongens, waar heb je het over? Waar heb je het over? Wie is Paulus of wie is Apollos? Je denken is verkeerd. Het gaat in het christelijke leven niet om het vinden van je identiteit in geschapen dingen, maar in de schepper zelf. In de schepper zelf. In God, in Jezus. En aan de ene kant zegt Paulus in dit vers, veraf God ons als leiders niet. Want het lijkt alsof die leiders op een enorme sokkel geplaatst worden. En aan de andere kant zien we in de verse hier in vers 5, zoals jullie kunnen meelezen, zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. De Heere die gaf het. In vers 6 zien we, maar God heeft het laten groeien. En in vers 7, maar God die laat groeien. Dus hij zegt, ja, het is God die het werk doet. De Heere geeft het. God laat groeien, God laat groeien. Dus aan de ene kant zegt Paulus heel duidelijk, God is het die het doet. En aan de andere kant zegt hij ook heel duidelijk, maar wij zijn dienaren en wij mogen planten en wij mogen water geven. Dus zet je leider niet op een sokkel, maar geef hem ook het respect wat hij mag ontvangen, zegt Paulus hier. Maar het belangrijkste wat hij hier zegt is, God doet het, God doet het. Nou, en daarmee wil ik zo meteen naar de tweede stap gaan. Dat het niet op Paulus is, het is niet op Apollos, maar God doet het. Dat we de identiteit niet in onszelf vinden, in een ander, maar in God. Het speelt een cruciale rol naar volwassenheid in Christus. En daarom nu naar die tweede stap. Nu hebben we gekeken naar de Korintiërs, nu gaan we kijken naar onszelf. Hoe zien we dat bij onszelf? Hoe zou het komen, wat zouden wij onszelf kunnen zien als wij onze identiteit niet uit God putten, uit onze relatie met Jezus Christus, maar als we onze identiteit uit iets anders putten? En ik denk daar 5 dingen in te zien in de wereld om me heen. En laten we die 5 dingen samen eens kort overdenken. Waaruit putten de mensen om ons heen hun identiteit. En de eerste is natuurlijk een makkelijke, want dat zien we bij de Corinthiërs ook. Dat we de identiteit die we willen aanhangen, dat we die ontlenen aan een ander. De Corinthiërs die ontleenden hun identiteit aan een christelijk spreker. Maar wij kunnen daar ook in vervallen. In de wereld om je heen zie je het al te vaak. Dit is de predikant die ik luister. Nee, ik luister naar niks anders. Want dit is de predikant die het juiste zegt. En dat is een manier. Maar het kan ook net zo goed een politicus zijn. Of voor sommige mensen zelfs een muziekster of een filmster of een vlogger of een ander soort leider. En de vraag is, welke mensen gebruiken wij om onze identiteit aan te ontlenen? Zijn er mensen in ons leven waaraan wij onze identiteit aan ontlenen? Of zoeken wij onze identiteit in God? Zijn er namen die in jouw gedachten opkomen als je hierover nadenkt? De tweede is identiteit uit werk. We halen makkelijk onze identiteit ook daaruit. En het is goed om trots te zijn op ons werk. Maar onze identiteit uit ons werk ontlenen is van een ander niveau. Dan kan het zijn dat we minder waardering krijgen of minder begrip voor ander soort werk. Als we onze identiteit uit werk halen, willen we snel weten, oh, wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat is jouw invloed? Staat de ander met wie ik nu praat hoger of lager op die ladder van het werk? En we groeien op in een cultuur die dat belangrijk vindt. Maar er is iets veel beters dan dat. Een andere, een derde vorm van onze identiteit ontlenen aan iets is identiteit halen uit positie. Hoe vaak krijgen we niet als eerste de vraag, wat studeer je of wat doe je? En de vraag is dan, wat voelen we bij de antwoorden die we geven? En wat voelen we bij de vragen, de manier waarop ze gesteld worden? En de vraag is dan ook, wat gebeurt er als je je baan verliest? Of je besluit om te stoppen met je studie? Wat ben je dan nog waard? En vorige week zondag zagen we dat Saul heel duidelijk zijn identiteit ontleende aan zijn positie. Maar er is iets veel beters dan onze identiteit ontlenen aan positie. De vierde is prestatie. Of we nu goed zijn in een bepaald soort sport of hobby, of we halen de juiste cijfers, of met een bijbaantje op het werk willen we beter zijn, of op het werk willen we beter zijn dan anderen, we willen sneller zijn dan anderen, we willen meer weten dan anderen, of we doen meer in de kerk dan anderen, we gaan onszelf meten aan anderen op basis van onze prestatie. En we kunnen ook snel denken dat we daar onze identiteit uit kunnen halen, uit moeten halen. We zijn van waarde als we dat doen. Als ik dat haal. En dan krijgen we de aandacht waar we naar hunkeren. Het vult ons echter niet. Maar het maakt ons alleen maar leger en onzekerder. Want wat als ik nou een keer minder presteer? Ben ik dan nog van waarde? De vijfde en de laatste die we vaak zien in de wereld om ons heen, is dat we onze identiteit ontlenen aan ons bezit. Welke kleren draag je? Welke telefoon heb je? Wat voor soort auto rij je? In wat voor soort huis woon je? Onze omgeving vraagt er vaak direct of indirect naar of is er nieuwsgierig naar. Wat voelen we daarbij als we antwoord geven op die vraag? Vinden we het nodig ook om van anderen te weten wat zij hebben, wat zij bezitten? En hoe denken we dan over die ander als we dan weten wat hij of zij wel of niet bezit? En bij deze en die andere vier voorbeelden, of het nou het bezit is, of het nou prestatie is, of werk, of een idool, waar we ook onze identiteit uit ontlenen, alles wat geschapen is, als we daar onze identiteit uit ontlenen, dan is het als het ware een najagen van wind. We lopen met een vlindernetje rond en proberen iedere keer die windvlaag te vangen. Oh, ik heb hem! En dan kijk je in je netje. Het is leeg. Weer een deceptie. Ik heb weer wat na zitten jagen en het maakt me weer niet gelukkiger. Weer mis ik wat. En ik moet weer op zoek naar dat volgende idool, naar die volgende prestatie. Weer met ons vlindernetje erachteraan. Hup, weer leeg. Weer een deceptie. Toch zweert de wereld om ons heen daarbij. En we kunnen daar zelf net zo makkelijk in meegaan. We zien het bij de Korintiërs net zo gebeuren. En zo kan het ook bij ons zijn. Maar die dingen brengen ons niet de ware diepe vreugde en vrede die God ons wil geven. Dat komt omdat het niet de juiste dingen zijn. Het zijn niet de juiste dingen waar we onze identiteit uit moeten ontlenen. En daarmee komen we bij die derde stap. En die derde stap, dat is het kijken naar Jezus. Het verhaal van Jezus is het verhaal van een zoon van een eenvoudige timmerman. Hij werd na zijn geboorte in een voerbak neergelegd. Zijn ouders moesten met hem naar het buitenland vluchten om zijn veiligheid te garanderen. Hij groeide op in een onbekend dorpje, Nazareth, in een land dat onderdrukt werd door een grote goddeloze macht. Hij had helemaal geen aanzien of populariteit. Jezus had geen bekende studie gedaan, geen groots beroep, geen directe bekende of invloedrijke familieleden. Hij had geen paard om op te rijden. En zelfs als hij een ezel of een boot nodig had, dan leende hij dat van andere mensen. Hij stond midden in de nacht op om zijn volk te dienen en ging 's avonds laat naar bed en kreeg er niet veel waardering voor. Men sloeg hem, bespuwde hem en bespotte hem. Er waren niet veel mensen die bij hem wilden zijn of met Jezus geïdentificeerd wilden worden. En diegenen die hem volgden, dat waren opstandelingen, zoals Simon de Zeloot. Dat waren ruwe vissers, zoals Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Dat waren mensen die belastinggeld voor zich hielden. Uiteindelijk werd Jezus alleen gelaten en op de meest afgrijzelijke manier gedood door gekruisigd te worden. Wat een identiteit is dat. Echter, voordat Jezus ter aarde kwam, lezen we het volgende over wat Jezus zijn identiteit is. Terwijl, nu mag je de eerste laten zien. In Johannes 17, vers 5, als Jezus het hoge priesterlijk gebed bidt, dan zegt hij: en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Voordat de wereld er was, had Jezus dezelfde heerlijkheid als de Vader. Hij werd aanbeden door alle engelen. Hij was de machtige. Hij is de drie enige God, lezen we in Johannes 17, vers 5. In Johannes 1, vers 1 tot en met 4, wil Johannes ons zo duidelijk maken, meteen in het begin van zijn boek, wie Jezus is. En dan zegt hij: het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en in het woord was het leven. En dan legt hij versen later uit: het woord, dat is Jezus. Dat is Jezus. Jezus was bij God. Alle dingen zijn door Jezus gemaakt. En in Jezus is leven. Wat een identiteit. Hij heeft alles gemaakt. De grote schepper, die zo moest lijden, die zo'n eenvoudig leven had op aarde. En in Colossenzen 1, vers 17, daar zien we dat Jezus... Hier lezen we het. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij onderhoudt de schepping. Hij heeft niet alleen de schepping geschapen. Maar hij onderhoudt de schepping. Dag na dag na dag. Dat is de Jezus. Die al bestond voor de grondlegging der wereld. En deze, God zelf, liet alles achter zich. Deze wonderlijke eer, deze positie die hij had, die liet hij achter zich. En hij besloot naar de aarde te komen en werd door ons, door de mens, een hele andere identiteit aangemeten. Als iemand had kunnen opscheppen over zijn identiteit, dan was het Jezus geweest. Als iemand had kunnen zeggen: als ik naar de aarde ga, dan neem ik bepaalde eigenschappen met mij mee. Dan was het Jezus geweest. Maar ook dat deed hij niet. Als iemand in zijn menswording had kunnen kiezen om bepaalde dingen zichtbaar te kunnen maken van zijn eigen heerlijkheid, dan was het Jezus geweest. Maar dat deed hij niet. Hij had meer eer kunnen ontvangen, maar dat deed hij niet. En dat was niet het enige wat hij deed. Hij besloot niet alleen zijn eigen eer en zijn eigen positie en zijn eigen identiteit als het ware op te geven. Hij besloot ook om mensen uit te kiezen. En ieder van degenen die hij uitkiest een nieuwe identiteit te geven. Hij is niet alleen jou en mij voorganger in het loslaten van eer en positie, maar hij geeft ons ook een nieuwe positie. Hij geeft ons een nieuwe identiteit die hij voor jou en mij gekocht heeft met zijn eigen bloed op Golgotha. In plaats van dat wij in onrust en in onvrede positie, prestatie, werk, bezit en idool willen najagen, zegt Jezus: hier geef ik je een identiteit die rotsvast is, die niet vergaat, die niet veranderlijk is. En daar mag je echt rust en echt vrede en echt blijdschap in vinden. Je mag mijn volgeling zijn. Je bent mijn geliefde. Je hebt een identiteit in mij. Je bent van waarde, ook zonder al die dingen die opgenoemd zijn. En het mooie is dat Paulus ook daarover in aanbidding lijkt te raken als hij daarover schrijft. En dat doet hij niet alleen in Korinthe. Hij schrijft niet alleen in Korinthe over identiteit. Als je de brieven van Paulus verder gaat bestuderen, dan zie je dat het stuk identiteit cruciaal is bij Paulus. Hij komt er telkens opnieuw op terug. En ik wil een stuk met jullie lezen waarin je dat ziet. Dat Paulus echt in aanbidding raakt. Nou, zo lees ik het zelf. Laten we Filippenzen 3 lezen. Versen 4 tot 11, het is een stuk. En daarin zegt Paulus eerst: dit was mijn oude identiteit. Maar nu ga ik jullie wat vertellen over mijn nieuwe identiteit. Hij zet dat tegenover elkaar. En dan zegt Paulus het volgende: hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Hiervoor praat hij over zijn oude identiteit. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Zijn oude identiteit. En nu zegt hij: maar. Nu ga ik jullie wat vertellen over mijn nieuwe identiteit. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, in hem gevonden mag worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Wat een aanbidding zien we hier in die versen van Paulus. En Paulus zet het zo scherp uiteen. We zien het hier in het vers. In de bovenste regel hier op de slide ziet u. En ik beschouw het als vuiligheid. Het woord dat hij daar gebruikt voor vuiligheid is het Griekse woord voor dierlijke uitwerpselen. Dit is het woord voor ontlasting. Die oude identiteit is niet meer dan vuiligheid. Het brengt me niks. Het geneest me niet. Het brengt me geen vrede. Het brengt me geen rust. Het brengt me geen blijdschap. En dan zegt hij: dit is die nieuwe identiteit. Die nieuwe identiteit in Jezus. Hecht je niet aan je prestaties. Hecht je daar niet aan. Zorg dat je Jezus bent. Hecht je niet aan je bezit. Zorg dat je Christus bent. Hecht je niet aan idolen. Opdat je in Jezus Christus gevonden mag worden. Hecht je niet aan positie. Opdat je Jezus mag kennen, zegt hij. Hecht je niet aan werk. Maar aan hem. Zodat de kracht van zijn opstanding zichtbaar mag worden in je leven. In je gedachtenleven. En daarmee dat je hele leven mag overlopen van die identiteit die je in Jezus vindt. Zo wil Jezus ons ware rust geven. Zo wil God ons ware vrede en ons ware blijdschap geven. In ons denken, in jou en in mij denken. En hij zegt vandaag, jouw identiteit, mijn identiteit, onze identiteit is in Jezus Christus. In hem zijn we geliefd. In hem zijn we gewild. In hem zijn we waardevol. Of je nou tiener bent of tachtiger. Je mag je identiteit in hem vinden. Laat die vuiligheid van die gedachte waar we net over nadachten, laat die achter je. Zeg Jezus, ik wil op een nieuwe manier denken. Sleg die bolwerken in mijn leven. Ik wil God met mij. God met ons wil ik ervaren. En niks anders dan dat. Daarin vind ik vreugde. Daarin vind ik blijdschap. Laat de wereld maar denken wat ze willen. Ze jagen met een vlindernetje. Maar ik niet, Jezus. Ik loop naar u toe. En ik wil bij u zijn. Ik wil bij u zijn. U hebt het voor mij gedaan. U heeft mij lief. U wil ik omarmen. U heeft mij eerst lief gehad. En ik wil u ook lief hebben. Laten we zo onze identiteit in hem vinden. Laten we bidden. O Heere God, wat is het goed om u te kennen. Wat is het een voorrecht dat u ons de Bijbel heeft gegeven. En wat is uw woord kostbaar. Vader in de hemel, wat is het toch een wonder dat u ons lief heeft. En dat u ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. En dat u zegt, jij mag mijn kind zijn. En jij mag mijn kind zijn. En jij mag bij mij zijn. En ik ga jou vormen. En ik ga jou zegenen. En ik ga jouw gedachten vernieuwen. Opdat je bekend mag staan als een aanbidder, een kind, een geliefde van de Almachtige God. O Heere Jezus, dank u voor het verlossingswerk dat u heeft gedaan. Dat u, zoals we net ook kort over dachten, ons heeft gekocht en betaald met uw eigen bloed. En dat u keek naar de belofte die voor u lag. En dat u zei, ik ga naar het kruis, ik ga naar Jeruzalem. Dat de apostelen zo verbaasd waren toen ze uw gezicht zagen. Zo doelgericht naar Jeruzalem. Ik ga lijden, ik ga sterven, maar ik ga naar Jeruzalem. Dank u, Heere Jezus. Dat u uw eigen eer en uw eigen heerlijkheid en uw eigen identiteit als het ware weggegeven heeft toen u naar deze aarde kwam. En dat u zo'n leven heeft geleden voor ons. Heer, we danken u. We aanbidden u. We prijzen u. Want u alleen bent het waard. Halleluja. Amen.
Jezus, wat een heerlijke naam. Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop. Al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam. Zekerheid, sterke rots, troost als ik leid. Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht. Waarheid sterk doet staan. Jezus, wat een heerlijke naam.
Ik wil u vragen om te gaan staan. Want ik mag u de zegen van deze heerlijke naam meegeven. Die ons een nieuwe identiteit heeft gegeven. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en over uw gedachten ook. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u de vrede van deze wonderlijke, machtige en grote drie-enige God. Amen.